Allemaal heel hartelijk welkom op deze vierde studie over de profetie van Daniël over de 70 jaarweken. Gods plannen gaan door. Daar hebben we ook van gezongen. En wat is eigenlijk de kern van Gods plan? De kern van Gods plan is niet dat u en ik in de hemel komen, om het zo te noemen. Ik hoop u daar allemaal eens te ontmoeten. Ik wil u ook niet ontmoedigen, maar dat is niet de kern van Gods plan. De kern van Gods plan is ook niet dat ons leven onberispelijk zal mogen zijn. Dat is ook belangrijk, en wel belangrijk. Daar hebben we ook van gezongen. Maar dat is niet de kern van Gods plan. De kern van Gods plan is dat alles in de hemel en op de aarde en onder de aarde en het hele universum, dat dat allemaal in handen komt van de Heer Jezus. Hij moet de baas worden over alles. Hij die zichzelf gegeven heeft aan het kruis van Golgotha, die zich heeft laten slaan en laten spijkeren aan dat hout, en die zelf zijn leven heeft overgegeven in handen van de Vader, hij moet alle macht in hemel en op aarde krijgen. En Gods plannen falen nooit. Daar gaat het ook vanavond over. De profetie van de 70 jaarweken ziet er ongeveer zo uit. En we hebben in de eerste avond gesproken over de situatie dat Jeruzalem verwoest was. En dat het volk Israël in ballingschap was. 70 jaar in ballingschap om de jaren dat ze geen Sabbatsjaar hadden gevierd. En dat het land rust had moeten hebben om die in te halen. We hebben ook gezien dat de vervulling van die profetie van die 70 jaren exact begon in 445 voor Christus. En we hebben gesproken over, gezien hoe die 7 weken en die 62 weken exact vervuld werden in en door de Heer Jezus. Het einde van die totaal 69 weken, 173.880 dagen. Dat einde was precies op de dag dat de Heer Jezus gezeten op een ezel Jeruzalem binnenreed. De vorige keer, een maand geleden, hebben we gesproken over dat interval. Na die 69 weken is er een interval gekomen. In dat interval is de Heer Jezus gekruisigd. Is de stad en de tempel van Jeruzalem verwoest. En dat interval duurt nu al bijna 2000 jaar. En in deze bijna 2000 jaar is de Heere God bezig om hier op aarde onder de volken een volk voor zijn naam te verzamelen. Door het evangelie dat u en ik aan de mensen mogen brengen onder leiding van de Heilige Geest. We gaan het nu hebben over die laatste 70ste jaarweek. Een heel belangrijke, maar ook een vreselijke periode. We kennen allemaal de tekst, God is liefde. En dat is helemaal waar. Maar God is ook recht en rechtvaardigheid. Het doel van die 70 weken stond in vers 24. 70 weken zijn bepaald, zo werd gezegd tegen Daniël, 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Daniël 9, vers 24. Om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profetie te bezegelen. Daniel zal uiteindelijk gelijk krijgen. En iets allerheiligst te zalven. Uiteindelijk komt er dus volledige gerechtigheid. U zult het met me eens zijn dat die situatie nu nog niet zo is. De overtreding is nog niet volleindigd. Kijkt u maar naar uw eigen leven, laat ik maar naar mijn eigen leven kijken. En de zonde is nog niet afgesloten. Halleluja, mijn zonde is wel verzoend. En uw zonde ook, hoop ik. Eeuwige gerechtigheid is er nog niet op aarde. We schieten elkaar dood midden in de stad. Als je het nieuws leest, je wordt er gewoon heel erg droevig van. Gezicht en profetie bezegelen. Het lijkt erop of Daniel nog steeds geen gelijk heeft gekregen. Die eerste 69 weken wel, maar die 70ste week, die is er nog steeds niet. En de Heer, de heiligste van alles, de allerheiligste, is nog niet tot koning gezalfd over deze wereld. Laten we de laatste twee versen van die profetie namens lezen. Daar staat in Daniel 9, vers 26 en 27. Na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. We hebben het daar vorige maand over gehad. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang. In de helft van die week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot aan de voleinding toe, waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Vastbesloten. En het zal zich uitstorten. De uitleg over deze verse zal langs deze vier onderdelen gebeuren. Allereerst, de tijd is bepaald. We hebben gezien dat dat voor die eerste 69 weken heel strak gold. Kunnen we daar ook iets over zeggen voor die 70ste week? Dan zullen we kennis maken met twee tegenpolen. We komen twee vorsten tegen die elkaar tegenstaan. Dan hebben we gelezen van een zwaar verbond. Daar zullen we ook iets over te weten komen. En tenslotte het einde van die 70ste week, die dus die ideale toestand, de eeuwige gerechtigheid, zal moeten brengen. Ik doe er even weer een stapje terug naar het begin van die profetie. 14 maart 445 voor Christus, precies op die datum, gaf koning Artaxasta aan Nehemia het bevel om Jeruzalem te herbouwen. Toen begon de klok te tikken. En precies 173.880 dagen later, op 6 april 32 na Christus, reed de Heer Jezus op de rug van een ezel Jeruzalem binnen. Onder luid gejuich: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Maar deze gezalfde werd 5 dagen later uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem was, of zelfs de Statenvertaling vertaald, terwijl het niet voor hem was. Het was namelijk voor u en voor mij, dat hij werd uitgeroeid. Weer 38 jaar later werd, zoals Daniel voorspelde, Jeruzalem verwoest door een volk van een vorst die komen zou. De ene vorst wordt uitgeroeid, de andere vorst die zal nog komen. Maar zijn volk, het Romeinse volk, heeft in het jaar 70 Jeruzalem en de tempel totaal verwoest. En zijn overstroming, zijn einde zal zijn in de overstroming. Wel, het Romeinse Rijk is inderdaad overstroomd en overspoeld door andere volken. Germaanse en Oosterse volken. En het is er niet meer. Het lijkt dood, maar het komt terug. We zullen dat zo ook zien. Kunnen we nou nog iets zeggen over het begin van wanneer die 70ste week gaat beginnen? We konden van die eerste begin, van die 69 weken, konden we precies de datum noemen. En ook het eind van die 69 weken konden we uitrekenen op welke datum dat viel. Kunnen we dat nu ook bij de 70ste week? Nee. Ik ga u geen datum noemen waarop de oordelen van God over deze wereld komen. Dat weet God alleen. Maar ik weet wel dat het niet lang meer kan duren. Als je de tekenen van de tijd om je heen ziet, dan kan het nooit lang meer duren voordat God met de sleutelbos rammelt en Heere, we sluiten de tent. Het is afgelopen. Maar er staat in de Bijbel wel iets over het begin van die 70ste week. We hebben gezien dat in die 70ste week die vorst die komen zal, het verbond voor velen zwaar zal maken een week lang. Dus die vorst die komen zal, die zal een week lang, precies die 70ste week, optreden. Hier in 2 Thessalonicenzen 2 heeft de apostel Paulus het exact over die vorst. En dan schrijft hij aan de Thessalonicenzen: laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp voor vereering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik toen ik nog bij u was u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt verwijderd is. Dan zal de wetteloosheid zich openbaren en hem zal de Heer Jezus verdelgen door het zwaard uit zijn mond. Die laatste woorden zijn helaas hieronder weggevallen. Maar het is duidelijk. Die antichrist, die zoon van het verderf, die vorst die komen zal, kan niet eerder optreden voordat hij die hem nu nog weerhoudt, is weggenomen. Wie is diegene die die vorst die komen zal, die die antichrist weerhoudt om op te treden? Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: en gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Toen de Thessalonicenzen deze brief van Paulus lazen, wisten ze dus: oh, dat bedoelt hij natuurlijk. Kunnen wij dus ook. Wel, als je de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen leest, dan snap je het. Paulus schrijft in die eerste brief heel duidelijk in het vierde hoofdstuk over wat we noemen de opname van de gemeente. dan zullen alle gelovigen die in Christus ontslapen zijn, in een oogwenk opstaan en ook wij zullen met hen veranderd de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar zijn wij dan degene die de antichrist weerhoudt? Nee. Dat wordt duidelijk als je de eerste Johannesbrief leest, ook weer het vierde hoofdstuk. Johannes, de apostel Johannes schrijft ook over die antichrist. En hij zegt ook net als Paulus, die geest van die antichrist werkt nu al in de wereld. Maar de geest die in ons is, is sterker dan die geest die in de wereld is. De geest die in ons is, de Heilige Geest, is sterker dan de antichrist. Weet u, in iedere gelovige die in de Heer Jezus gelooft, woont de Heilige Geest. Dat is heel bijzonder. David en Mozes konden dat niet zeggen. Elia ook niet. David roept het uit in een van zijn psalmen. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Nou, dat gebed hoeven u en ik nooit te bidden. De Heilige Geest woont in u en woont in mij. En hij woont ook in de gemeente als geheel. Dat wij er van gemeente zo'n enorme verdeelde puinhoop aan hebben gemaakt, dat is onze zaak. Maar de Geest van God bindt ons wel samen. En als je gelovigen uit andere denominaties ontmoet, op vakantie of waar dan ook, of hier, dan ervaar je dat. In de gemeente woont de Heilige Geest. En wanneer wordt die weggenomen? Als de gemeente wordt opgenomen. Dan woont de Heilige Geest niet meer op aarde. Zal hij er dan nooit meer zijn hier op aarde? Dat is een andere vraag. Dat is een ander verhaal. Maar hij woont hier niet meer op de aarde. Want met de gemeente zal hij opgenomen worden. De Heer tegemoet in de lucht. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de gemeente wordt opgenomen voordat de 70ste jaarweek begint. Ik maak even een klein uitstapje naar het Oude Testament, naar het boek Jona. Jona predikte rond 800 voor Christus, kreeg hij de opdracht om naar Nineveh te gaan. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En Jona moest daar naartoe gaan. Hij wilde eerst niet. Hij vluchtte weg van Gods aangezicht. Maar God bracht hem op een wonderlijke wijze, waar hij een grote vis voor gebruikte, toch naar de plek waar hij naartoe moest. Naar Nineveh. En Jona moest Nineveh ingaan en roepen, nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Lieve mensen, ik kan u niet garanderen dat u nog 40 dagen heeft. Ik durf niet te zeggen, nog 40 dagen en die 70ste week zal aanbreken. Ik kan niet garanderen dat het nog 40 dagen duurt voordat Gods oordelen over deze wereld komt. Ziet u hoe belangrijk het is dat het evangelie wordt gebracht? En ik hoop het niet en ik denk het ook niet, maar als er hier vanavond iemand is die zijn zonde nog niet beleden heeft, en die nog geen vergeving heeft gekregen op grond van het bloed van de Heer Jezus, laat hij deze zaal niet verlaten voordat hij het met God in orde heeft gebracht. En als u daar mijn hulp of een hulp van een andere broeder of zuster bij nodig heeft, vraagt u die dan. Want het is heel belangrijk dat u nu nog kan tot geloof komt in de Heer Jezus. We gaan het nu hebben over die 70ste week, over die vreselijke periode. De Heer Jezus spreekt er zelf over in Matteüs 24, de reden over de laatste dingen. We hebben daar in eerdere sessies al over gehad. Maar spreekt hij ook over, als je dan de gruwel van de verwoesting ziet waarover Daniël gesproken heeft, en daar hebben we het dus ook net over gelezen, laat dan degene die in Jeruzalem zijn vluchten en in Judea zijn vluchten naar de bergen. Want, zegt de Heer Jezus dan, er zal dan een grote verdrukking komen, zo groot als er nog nooit geweest is. En Daniël noemt zelf in het 12e hoofdstuk, Daniël 12 vers 1, spreekt hij over een tijd van grote benauwdheid. En ook andere profeten in de Bijbel spreken hier voortdurend over. Telkens weer komt het terug, er zal een tijd komen van grote benauwdheid voor Jacob. Maar niet alleen voor Jacob, niet alleen voor het volk Israël, maar ook voor de hele wereld zal dat een vreselijke tijd zijn. In Openbaringen 3 vind je bijvoorbeeld ook een hele bekende tekst, Openbaringen 3. Daar moet Johannes schrijven aan de gemeente te Philadelphia. In Openbaringen 3 vers 10, daar zegt de Heer tegen de gemeente van Philadelphia: omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik u bewaren voor het uur van de verzoeking dat over de hele wereld komt, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En dan gaat het ook over deze 70ste week. Over de hele wereld komt om hen die op de aarde wonen te verzoeken. En in Lucas 21, vers 25, daar zegt de Heer Jezus zelf ook weer: er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren. En op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en de branding. Voelt u wel, lieve broeders en zusters, het wordt een vreselijke periode op aarde. Deze 70ste jaarweek wordt veel gedetailleerder nog besproken in het boek Openbaringen. Vanaf hoofdstuk 6 tot aan hoofdstuk 19, dus echt het grootste deel van Openbaringen, gaat over die 70ste week. En ik wil met u graag lezen Openbaringen 6, de eerste 8 versen. Openbaringen 6, vers 1 tot 8. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: kom! En ik zag en zie een wit paard en zie dat erop zat. Hij die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. En hem werd een kroon gegeven en hij trok uit overwinnende, en hem werd een kroon gegeven en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom. En een tweede, een rossig paard, kwam. En hem die erop zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat ze elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde levende wezen zeggen: kom. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens zeggen: een rantsoen tarwe voor het denaar en drie rantsoenen gerst voor het denaar. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen het lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: kom. En ik zag een zie, een bleek groen, of wat voor kleur is dat? Een vaal paard. en die erop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden. Met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood, de pest dus, en door de wilde dieren. Daar ziet u ze. Dit is een schilderij door een Russische schilder, Viktor Vasnetsov, geschilderd in 1887, toen hij deze verzen had gelezen. Zo onder de indruk was hij van wat de Bijbel schreef, dat hij dit uitschilderde. Nou wordt die ruiter op dat witte paard, die wordt wel eens uitgelegd als dat is de Heer Jezus. Dat is pertinent, per se, onjuist. En dit schilderij maakt op een bijzondere wijze dat heel duidelijk. Het gevolg van de komst van deze ruiter op het witte paard is oorlog, afslachting, dood en verderf en honger en pest. Het is wel duidelijk, dat is de Heer Jezus niet. Dat is die vorst die komen zal, om te overwinnen en om te heersen. Terug naar de profetie van Daniël. In die laatste twee versen die wij aan het begin gelezen hebben van Daniël 9, werden twee belangrijke personen genoemd. Die gezalfde, die vorst, die werd uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem was. En daar hebben we heel duidelijk tegen Jezus in herkend. En die vorst die komen zal, in de laatste vorst, kan op geen enkele wijze de Messias zijn. Zijn volk heeft immers en zou immers de stad en het heiligdom te gronden richten. Want nu, u zult het met me eens zijn, het Joodse volk heeft geen enkel plan om Jeruzalem en de tempel te gronden te richten. Integendeel, ze doen er juist alles aan om die tempel, dat de ontheiliging van die tempel afgelopen zal zijn. Het feit dat Jeruzalem en de tempel in het jaar 70 is verwoest door het Romeinse volk, maakt ook duidelijk dat deze vorst die komen zal, niet uit het Joodse land komt, niet uit het Joodse volk komt, maar uit de zee der volken, uit waarschijnlijk uit het Romeinse Rijk voortkomt. Uit Daniël 7 vers 8 weten we dat deze vorst die komen zal, een mond vol grootspraak heeft. In Openbaringen 13 vers 5 wordt gezegd dat hij grote woorden en godslasteringen spreekt. En Paulus zegt over hem, en we hebben daar ook al in 2 Thessalonicenzen over gelezen, en een paar versen verder zegt hij, daarentegen is diens komst naar de werking van Satan met allerlei krachten en tekenen en bedriegelijke wonderen, met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden behouden kunnen worden. Zijn komst is naar de werking van de Satan, de zoon des verderfs, wordt hij genoemd door Paulus. Omdat ze, en de mensen die zullen komen onder zijn heerschappij, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Als u nu in de Heer Jezus gelooft, zult u niet met deze ruiter in aanraking komen. Hij zal het verbond voor velen zwaar maken. Degenen die de Bijbel kennen, een beetje, zullen dit plaatje begrijpen. In Openbaringen 13, ik ga dat niet met u helemaal lezen. In Openbaringen 13, daar wordt op een hele bijzondere wijze die 70ste jaarweek beschreven. En dan met name de tweede helft van die 70ste jaarweek. En dan schrijft de apostel Johannes dat hij uit de zee een vreselijk beest ziet oprijzen. Een beest met 7 koppen en 10 horens. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslasteringen. En dat beest krijgt van Satan alle macht over alle volken en naties. En dan ziet hij ook uit de aarde een beest opkomen. En dat beest voert de macht van dat eerste beest uit voor diens ogen. En het maakt dat de mensen dat eerste beest zullen gaan aanbidden. En het maakt zelfs zo, het zal ervoor zorgen dat de mensen een beeld zullen maken van dat eerste beeld. En dat tweede beest zal dat beeld een geest geven, zodat hij kan praten. Moet u voorstellen, een beeld, een marmeren beeld of stenen beeld, dat kan praten. En de mensen zullen dat beeld en het eerste beest aanbidden. Afgrijzelijke schilderingen. Persoonlijk denk ik dat dat eerste beeld, dat uit de zee opkomt, dat herstelde Romeinse Rijk zal zijn. Waarom denk ik dat? Als u Openbaringen 13 gaat lezen, dan zult u zien dat dat beest vergeleken wordt met een leeuw, een beer en een luipaard. En dat zijn precies de 3 dieren die Daniël in het 7e hoofdstuk ook ziet. En daar legt Daniël uit en krijgt Daniël de uitleg dat dat de 3 koninkrijken zijn. En Daniël ziet daarna een 4e dier dat verschrikkelijker is dan die andere 3. En dat is dat Romeinse Rijk. Het tweede deel, tweede reden waarom ik denk dat dat eerste beest het Romeinse Rijk is, dat is dat er in Openbaringen 13 staat dat dat beest een dodelijke wond heeft. Maar het geneest, komt weer tot leven. En precies dat is een van de redenen waarom de mensen dat beest zullen achterna gaan. Dat Romeinse Rijk, dat geëindigd is in de overstroming van de volkeren, zal toch weer opkomen. En dat is precies wat we de laatste tijd weer zien gebeuren. Ik weet niet of u het gezien hebt op het journaal of gelezen hebt in de krant. Maar ook Nederland overweegt om de Palestijnse staat te erkennen. Een aantal Europese landen, Zweden en wat Oost-Europese landen, doen dat al. Een aantal landen overweegt dat heel sterk, Engeland en Frankrijk. Ook op de Europese top is dit nu een serieus item waarover gesproken gaat worden. Waarom? De Europese gemeenschap is een economische gemeenschap. Dat gaat om geld. Het is financieel van belang, economisch van belang, dat Europa vriendjes wordt met de Arabische landen. Eén woord maakt het duidelijk: olie. Wij zijn afhankelijk van olie, maar we hebben wel geld, maar geen olie. Arabië wil graag dat geld hebben en ze willen ons daar de olie voor verkopen. Voelt u het? En als Europa en de Arabische landen, de islamitische landen, samengaan, wat zie je dan ontstaan? Een rijk rond de Middellandse Zee, het Romeinse Rijk. En Rome ligt daar precies middenin. Nou, misschien niet helemaal precies. Maar u voelt waar ik naartoe wil. Dat Romeinse Rijk is langzaam aan het terugkomen. En de vorst van het Rijk, zal een valse profeet zijn. Zo wordt hij in Openbaring 13 genoemd. En dat is precies wat de antichrist zal zijn. Hij zal eruit zien als een lam, maar spreken als de draak. Hij zal een soort schijnvrede op aarde brengen. En de mensen zullen hem achterna gaan en hem geloven. Maar ook hij wordt als een beest voorgesteld. En dan ziet u dus in Openbaring 13. Een beest uit de zee. Een beest uit de aarde. En een beeld. Een satanische drie-eenheid. Want achter deze twee beesten en dat beeld zit de draak, de oude slang, de Satan. Dat maakt Openbaringen heel duidelijk. Dat beest krijgt zijn macht van Satan zelf over elke taal en volk en natie. Hij lastert God, staat er in Openbaringen 13. Hij lastert zijn naam. Hij lastert de tempel van God. En hij lastert ieder die in de hemel woont. En hij voert oorlog tegen de heiligen. En met name tegen het Joodse volk. Maar ook tegen alle heiligen die er die dagen zullen zijn. En hij voert oorlog om te overwinnen, staat erbij. Hij zal namelijk niet alleen politieke macht hebben, maar ook alle economische macht. Dat tweede beeld zal maken dat alle mensen een teken op hun voorhoofd of op hun hand krijgen, hier of daar. En dat merkteken zal heel belangrijk worden. Want als je dat merkteken niet hebt, kun je niet kopen of verkopen. Ook geen eten kopen. Niets. Dus het is heel belangrijk dat je dat teken hebt. Maar dan ben je wel verzegeld met de naam van het beest, met de naam van de antichrist. En die naam is een getal. Het getal van de mens. En wie verstandig is, kan het berekenen, staat er in Openbaringen 13. En hij berekent het, dat getal is 666. Dan ben je in de macht van de antichrist. Iedereen? Nee, gelukkig niet. Er zullen er gelukkig zijn, ook in die tijd, die dat merkteken zullen weigeren. Die de antichrist niet zullen volgen. Die hem niet zullen aanbidden. Die zullen kiezen voor de schepper van hemel en aarde. En hem zullen ze aanbidden. Maar die keuze zullen ze met de doop moeten bekopen, met de martelaarsdood. Er wordt in de Bijbel gesproken over 144.000 verzegelden. Openbaringen 7. 144.000 verzegelden uit het volk Israël. 12.000 uit elke stam. En daar wordt van gezegd tegen de engelen die ook deze vier ruiters naar voren riepen. Ho even, stop even. Eerst even moeten we de knechten van God verzegelen. En aan hen mag je geen schade toebrengen. Stel je voor. Die vier ruiters hadden macht over 1/4 van de aarde om te doden. Een kwart van de wereldbevolking zullen ze ombrengen. Deze 144.000 zal het niet treffen. Tekenen aan zon en maan en sterren. De sterren zullen van de hemel vallen en de bergen zullen omvallen. Er zullen aardbevingen zijn en vulkaanuitbarstingen. En de mensen zullen wegkruipen van angst voor het bulderen van de branding in de zee. Deze 144.000 zal het niet treffen. Zullen er geen schade van ondervinden. Dat moet toch iets heel bijzonders zijn. Deze 144.000 zullen het evangelie van de schepper van hemel en aarde brengen over heel de wereld. en met succes. Want er wordt in Openbaringen 7 ook gesproken over een schare die niemand tellen kan. Een hele grote schare van mensen die ervoor kiest om niet dit merkteken te dragen, maar om hun kleren te wassen in het bloed van het lam. Om te kiezen voor de schepper van hemel en aarde. Hem zullen ze eren. Maar nogmaals, het zal hun dood worden. Het zijn martelaren. Ik wil met u nog even lezen uit Openbaringen 19, vers 11 tot 16 en versen 19 tot 20. Want we gaan nu toe naar het einde van de antichrist. Want gelukkig, het loopt wel goed af. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En hij die erop zat werd getrouw en waarachtig genoemd. Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. Hier ziet u die andere ruiter op een wit paard. En dat is de Heer Jezus. Maar hij voert oorlog in gerechtigheid. Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn naam is getrouw en waarachtig. Ziet u dat dat een hele andere figuur is? En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. En hij had een naam die opgeschreven was die niemand kent dan hijzelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed en zijn naam luidt het woord van God. En de legers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de Almachtige God. En er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag het beest, ik sla even het stukje over, ik ga door naar vers 19. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid tekenen gedaan had waardoor hij hem misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Exit Antichrist. Maranatha. Dat is de tweede ruiter op het witte paard. Gekleed in een met bloed gedoopt kleed. Hij heeft recht om de wereld te regeren, omdat hij zijn bloed gegeven heeft. En op zijn dij staat zijn naam Koning der Koningen en Heer der Heren. En wat rijdt er achter hem? Honger, dood, pest, vervolging, afslachting? Oh nee, daar rijden u en ik. In smetteloze witte kleren. Weet u, in Openbaringen 19, in het begin van Openbaringen 19, daar wordt de bruiloft van het lam beschreven. En daar wordt gezegd dat die bruid van het lam gegeven is om gekleed te zijn in fijn smetteloze wit linnen. En daar wordt erbij gezegd dat fijne smetteloze witte linnen, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat zijn die dingen die wij voor de Heer Jezus mogen doen. En zo zullen we in zijn gevolg rijden. En voeren wij oorlog tegen de beesten, tegen de antichrist en dat beeld en tegen de Satan? Van nee, Dat doet de Heer Jezus. Maar in zijn hand ziet u geen zwaard. Nee, dat zwaard komt uit zijn mond. Hij verslaat zijn vijanden met zijn woord. Zijn woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het beeld en het beest worden gegrepen en in een poel van vuur in de hel geworpen. En de Satan, die wordt gegrepen en 1000 jaar gebonden, vastgebonden in een put. Nog niet zijn definitieve einde. Na 1000 jaar, waarin mijn Heer Heer zal zijn over deze hele wereld, 1000 jaar lang, na 1000 jaar, zal de Satan weer worden losgelaten. En dan zal blijken dat er niets goeds is in de mens. Want ondanks 1000 jaar regering van recht en gerechtigheid, zal de mens toch weer luisteren naar de verlokkingen en de verleidingen van Satan. En in opstand komen tegen de koning der koningen en de heer der heren. Maar het zal ze niet helpen. Ze zullen verslagen worden. En dan zal het einde komen. Dan zal de nieuwe hemel en de aarde, nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden ingericht. Waar gerechtigheid woont. Broeders en zusters, Maranatha, Jezus komt. Amen. Misschien is het goed dat ik afsluit met dankgebed. Ik ga je voor. Heer Jezus, we zijn onder de indruk gekomen van de oordelen die over deze aarde zullen komen in die laatste 70ste jaarweek. We zijn diep onder de indruk gekomen van uw oordelen over deze wereld die vol is van godslasteringen en van moord en doodslag en ongerechtigheid. Heer, hebben we verlangen ernaar dat u eeuwige gerechtigheid tot stand zal brengen. Dat u een eind zal maken aan de overtredingen en de zonde en de ongerechtigheid. Heer, we verlangen ernaar dat u komt. Maranatha. Amen.